Kates heeft de betreffende ruimte inmiddels aan een andere partij verhuurd. Kan het college ons uitleggen hoe de ondersteuning van ouderen in Crail kan worden gewaarborgd? Hoe verloopt de communicatie met Carrefour bij dergelijke ingrijpende besluiten en wat is de rol van het college daarbij? Kan het college inzicht geven hoe de ondersteuning van ouderen in de andere steunpunten geregeld wordt nu de inzet van vrijwilligers wordt uitgebreid en het beleid bij Carrefour gewijzigd is? En bij wie komt de rekening van de huur terecht?
Wethouder Booghuyt. Oké, regel mijn microfoon.
Dank u wel, voorzitter. Ik moest even nog een paar vragen op schrijven. Het klopt dat het even wat rommelt in het Salicon in Crail op dit moment. En dat heeft inderdaad te maken met wat wijzigingen met betrekking tot de dagopvang voor de ouderen daar. En daar weten we als college weten we daar ook van alles van. Daar zijn we inmiddels ook gewoon bij betrokken. Het dorpsbelang is inmiddels ook bij geschakeld. En wat is er aan de hand of wat speelt daar? Is dat de stijl die Carrefour heeft aangenomen, of wel zijn nieuwe stijl, zoals dat zo mooi heet, zijn ze vorig jaar mee gestart. En dat betekent dat zij op een andere manier ook werken. En hebben gezegd, wat wij voorheen altijd deden, is namelijk alle vrijwilligersactiviteiten voor ouderen of voor andere doelgroepen ondersteunen, begeleiden, ruimtes klaarmaken, tafels en stoelen klaarzetten. Dat gaan we niet meer doen, dat is niet meer onze taak. Past ook niet meer bij ons als organisatie, past ook niet bij de bezuiniging die we op hebben gelegd gekregen. En wij vinden het belangrijk dat de activiteiten, als het gaat om de dagopvang voor ouderen, doorgaan. Maar we zien in de praktijk dat heel veel vrijwilligers dat gewoon heel goed draaien en dat ook zelf kunnen redden. En dat wij eigenlijk als Carrefour daarin niet direct nodig zijn. Wij zijn nodig op het moment als het gaat om ondersteuning of als een aantal dingen niet lekker dreigen te lopen. Maar als het gewoon gaat om het regulier organiseren van die dagopvang voor die ouderen, kunnen de vrijwilligers dat best zelf. Carrefour heeft dat vorig jaar, en dan hebben we het over, dus praat ik nog even over 2012, al in een brief aangegeven naar de vrijwilligers bij de dagopvang in Crail. Maar goed, dan is het heel vroeg en op het moment dat puntje bij paaltje komt, merk je, dan gaan mensen echt de verandering merken. Dan gaan mensen ook het effect van een bezuiniging merken en dan zeg maar, ja, wat gebeurt er? Gaat die dagopvang nu eigenlijk weg? Dat is niet het geval. Carrefour heeft de huur opgezegd bij Mercatus, waarbij een toezegging was gedaan dat ze daar nog enige tijd zouden kunnen blijven zitten. Heel snel kwam er al een nieuwe huurder en werd Carrefour ook verrast door het feit dat ze daar heel snel uit moesten. Dus dat is in de communicatie niet goed gelopen. Inmiddels hebben we daar overleg over, ook met Mercatus, en wordt nu gekeken naar een alternatief binnen Salicon om de dagopvang gewoon door te laten gaan. Daar is de BSO die er nu in zit ook actief bij betrokken. En die heeft ook gezegd, jullie kunnen onze ruimte ook gewoon gebruiken om niet, zolang het past en het duurt. En ondertussen gaan we kijken naar een goede oplossing met elkaar. Het lastige in dit soort situaties is dat dit gewoon heel erg past bij de koers die we met elkaar hebben ingezet. Namelijk dat we op het moment dat vrijwilligers gewoon activiteiten goed draaien, dan hoef je daar geen beroepskracht tegen aan te zetten. Daar kun je inderdaad op bezuinigen. Carrefour is ook niet meer de partij die gewoon heel veel geld moet gaan betalen voor het huren van ruimtes. Daar hebben ze de middelen ook niet voor. En die krijgen ze gewoon van ons, van de gemeente. En als dat meteen doorgaat naar het betalen van huur, dan is dat jammer van de middelen. Dus we hebben ook met elkaar al gezegd, we moeten op zoek naar andere oplossingen. Dat geldt voor het Salicon, dat geldt onder andere ook voor Wittestein. En daar hebben we 2014 voor om daar mee aan de slag te gaan. Bovenaan staat dat het dagopvang, de activiteiten gewoon door moeten gaan. En wat ons betreft staat dat op dit moment ook niet ter discussie. In het huidige Salicon kan het. Er is overleg met dorpsbelang, ook met de vrijwilligers daar, om te kijken hoe dat op een goede manier doorgang kan vinden.
Dan was er een vraag van de Politieke Unie over de kosten van de gehandicapten parkeerkaarten.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat misschien een beetje technisch klinken, maar uiteindelijk is het toch niet. Een gehandicapte parkeerkaart in de Noordoostpolder kost €172. In Kampen 59,5. Op Urk 90. In Steenwijkerland €14,80. Vindt de wethouder de verschillen ook niet erg groot? En is het bedrag van €172 hier dan ook echt nodig? En kan u niet kijken of dit enigszins gelijk getrokken kan worden met omliggende gemeentes?
Wethouder Booghuyt.
Dank u wel, voorzitter. Deze vraag was mij niet helemaal bekend, dus ik kan niet tot in detail hier antwoord op geven.
Niet, mag ook schriftelijk.
Nou, daar krijg ik geen zin in, maar. Dus even kijken of we er zo uitkomen. Maar ik, natuurlijk kan ik even de exacte bedrag nakijken. Want wij hebben ook een aanpassing gedaan in de bedragen voor de gehandicapte parkeerkaart. Omdat normaal gesproken iedereen die een gehandicapte parkeerkaart aanvraagt, is verplicht om een medisch onderzoek uit te voeren. Daarvan hebben wij hier vorig jaar al gezegd, dat is eigenlijk onzin op het moment dat mensen bekend zijn bij ons binnen de WMO. En zij hebben al eerder een medisch onderzoek gedaan en we weten gewoon wat situaties van mensen. Dan vinden wij niet dat we mensen nog een keer moeten verplichten tot een medisch onderzoek. Dus we hebben dat eruit gehaald. Dat maakt de gehandicapte parkeerkaart veel goedkoper. Daarin hebben we het beleid ook iets pragmatischer gemaakt. Ik weet niet of wij op kunnen tegen Steenwijkerland met €14,80. Volgens mij komen we niet daaraan. Maar we hebben in ieder geval de kosten voor het medisch onderzoek eruit gehaald. En ik zou de exacte bedragen, die kan ik u uiteraard nog even schriftelijk doen komen.
Ja, die heb ik op de website gezien. En die kosten voor medisch onderzoek waren €161. Dus dan hou je toch nog iets van €11 over.
Dat zou technisch gezien zo kunnen, maar ik denk dat een kaartje afgeven en alleen al het papier voor een gehandicapte parkeerkaart iets meer kost dan €11. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd, ik moet het even goed nakijken. En wat we hier gewend zijn om te doen is gewoon de tijd die wij besteden aan zaken, dat we die gewoon omzetten in uren en dat dat ook kostendekkend moet zijn. Dus de leesjes die je betaalt voor iets moeten gewoon kostendekkend zijn. Niet meer, maar ook niet minder. We hoeven als gemeente ook niet op toe te leggen. En dat zijn de kosten die je betaalt voor de kaart.
Maar wanneer gaat dat dan in? Moet het nog gebeuren? Want er staat nu nog €172.
Volgens mij is ingegaan, dacht ik, op 1 januari 2014. Zo uit mijn hoofd. Maar ik moet het nog exact even nakijken. Want ik dacht dat het ingegaan was. Want de retributieverordening en de belastingverordening zijn vorig jaar volgens mij vastgesteld. Dus daarbij zat deze parkeerkaart ook.
Oké, dank u wel.
Dan waren er nog twee vragen over het cultuurbedrijf aangemeld. Maar wethouder Vermeulen is er nog niet. Mijn idee is die even naar achteren te verplaatsen. Wel in ditzelfde blok te behandelen. Ja. Maar dan, anders komt het niet goed. Dan hebben we verdwenen kunst in openbare ruimte op de agenda staan. En daar hebben we insprekers voor. En die wou ik maar gewoon gaan behandelen. Want die wethouder is er ook niet. Nee. Maar dit is een punt wat door de politieke partijen op de agenda is gezet. Of we schuiven deze ook naar achteren, met jullie goedvinden. Ja, maar dan ruilen we hem om en dan gaan we met cliëntenparticipatie sociaal domein bezig. Daar hebben we wel een wethouder van. Dus dan gaan we nu met punt 5 van de agenda verder. Cliëntenparticipatie sociaal domein. Deze verordening leidt tot het instellen van een brede participatieraad die gevraagd en ongevraagd het college adviseert. Zijn er mensen die daarover willen inspreken? Van de publieke tribune. Kijk. We gaan nu door met 5. Want daar zijn we mee bezig. Wie heeft de vragen dan van de aanwezig over de cliëntenparticipatie sociaal domein? Ja, allemaal. Nou, dan gaan we gewoon linksom. Dan beginnen we bij mevrouw van Keulen. Nou, dan beginnen we bij mevrouw van Elk dan.
Oh,
ja.
Oké. Even denken hoor. Oh ja. Participatieraad Sociaal Domein, dat geeft advies. En het was de adviesgroep Participatie WMO en WWB, als ik het goed gelezen heb. En als het nou over de inhoud van de beleidskaders gaat, dan worden er passende meedenkgroepen gevormd. Mijn vraag is, wordt dan voor elk ander beleid een nieuwe meedenkgroep ingesteld? En mijn tweede vraag is, waarom nu al deze verordening met het risico van bijstelling als de definitieve wetten zijn vastgesteld? Naar mijn idee is dat dan dubbel werk.
De fractie van de gisteren SGP, mevrouw van Keulen.
Dank u wel. Ik heb twee vragen. Mijn eerste is eigenlijk of de wethouder mijn angst weg kan nemen dat de cliëntenparticipatie te diverse problematiek voorgelegd krijgt. Dus dat het terrein te breed gaat worden om over te adviseren, zodat er oppervlakkigheid gaat bestaan. En hoe groot is het gevaar dat het contact met de cliënt of met de doelgroep gaat verdwijnen?
De fractie van de PvdA, de heer Van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. De vraag gaat over het volgende. En Dat is deze. Hoe kijkt het college aan tegen het gegeven dat we te maken hebben met een adviesraad? En hoe kijkt het college aan tegen het feit dat vervolgens gebruik kan worden van een plan van aanpak, wat vervolgens gepresenteerd wordt aan de raad en vervolgens één keer in het jaar een procesevaluatie plaatsvindt van de adviesraad, waardoor de raad kan toetsen?
De fractie van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. In artikel 4 gaat het over de beëindiging van het lidmaatschap. Wij vroegen ons af of het een goed idee was om als aanvulling op het reglement daar een profielschets in te zetten dat er voor de vacature, om de specifieke expertise te benoemen. En voldoen de huidige leden ook aan dat criteria? En eigenlijk in aanvulling op mevrouw Van Elk, wordt die participatieprocedure bij elke beleidsstuk betrokken? En gaan al die stukken ook naar de raad? Of worden ze betrokken bij de worden ze ook betrokken bij de beleidszaken die des colleges zijn? En heeft het college zicht op het budget voor het orgaan gezien de omvangrijke opdracht?
D66, mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag en die lijkt een beetje op die van meneer Van der Velde, maar hij is iets verdergaand. Hoe dwingend is het advies dat de participatieraad uitgeeft en hoe gaat het college daarmee om? Wat gaan zij? Hoe dwingend is het advies dat de raad kan geven en wat gaat het college daarmee doen?
De fractie van de ONS, meneer Van de Beek, geen vragen. De fractie van VVD, geen vragen. De fractie van GroenLinks, de heer Hekkenberg.
Ja, bedankt. Mijn vraag is, hoe borgt u het kritisch vermogen? Dat er niet een... op een gegeven moment ontstaat er een vergadercultuur. En hoe eigenlijk, het sluit aan bij de vraag van mevrouw Van Keulen, van hoe voorkom je dat afstand tot de praktijk te groot wordt?
Bedankt. Dan wil ik graag wethouder Bogert het woord geven om alle vragen te beantwoorden.
Ik denk dat ik ze allemaal heb, anders hoor ik het wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn alvast gestart met een voorstel voor een wijziging van de adviesraad, omdat dat vereist is in de nieuwe wetgeving straks vanaf 1 januari 2015. En we hebben gemeend om daar nu alvast mee aan de slag te gaan, zodat we ook komend jaar met de adviesraad, die ook een nieuwe voorzitter gaat krijgen, vast kunnen werken aan de nieuwe werkwijze, maar die vast ook kunnen meenemen in de uitvoering van de decentralisaties die komend jaar ook voor ons staan. En dat is een flinke opgave voor de adviesgroep. Wij zijn verplicht om een adviesraad of een participatieraad in te stellen. En wij hebben gemeend om net als de decentralisaties dat ook in samenhang te doen. Dus niet een adviesraad voor de afzonderlijke decentralisaties, maar een adviesraad die het college kan adviseren op alle terreinen. En dat maakt dat die heel breed wordt. En dat maakt ook dat we hebben gezegd dat we vinden dat in die adviesraad mensen moeten zitten vanuit verschillende achtergronden en vanuit verschillende expertise. Voorop staat dat alle leden van de adviesraad een maatschappelijke betrokkenheid moeten hebben in deze gemeente. En dat moet ook blijken uit het cv wat zij dan aanleveren. Daar zit natuurlijk altijd een risico in. Dat werd ook wel een paar wel gevraagd. Van hoe zorgen we ervoor dat die adviesraad voldoende feeling houdt met de inwoners? Dat is ook een discussiepunt met die adviesraad. Want zij moeten niet op de plek gaan zitten van de gemeenteraad. Ook niet op de plek gaan zitten van het college. Maar zij moeten gewoon met de contacten die zij al hebben, met de betrokkenheid die zij hebben in de samenleving, kunnen verifiëren of nadenken van oké, het beleid wat wij nu uitstippelen of wat uitgestippeld wordt, dat zou op die manier kunnen vallen. Of dat ligt goed of dat ligt niet goed of daar en daar is aanscherping op. Wij gaan ervan uit dat zij die kennis in huis hebben. Wat wij nu al merken bij de adviesgroep is op het moment dat er een lid vertrekt, dat is binnenkort ook weer het geval, dat zij zelf ook al aangeven dat moet dan iemand worden vanuit de jeugdzorg, want we hebben nog te weinig expertise in de adviesgroep zitten op het terrein van de jeugdzorg. Dus we gaan op zoek naar een lid vanuit die hoek. Dus de adviesraad is zelf eigenlijk al bezig om te bedenken van wij willen een adviesraad hebben die een brede afspiegeling heeft en ook bekend is met alle drie de terreinen van de decentralisaties. Dus het is mijns inziens niet nodig om die specifieke expertise dan te gaan noemen. De adviesraad neemt daarin ook haar eigen verantwoordelijkheid en heeft ook gezegd, wij doen ze nu ook al, wij willen zelf zorgen dat we iedere keer die expertise ook gewoon in huis halen. Gaan we nou iedere keer aan de slag met andere meedenkgroepen, is er gevraagd. Hè. We hebben de adviesgroep en op het moment dat het gaat om specifieke beleidsterreinen, hebben we gezegd, dan halen we uit de samenleving gewoon inwoners of mensen die in de cliëntenraad zitten of op een andere manier betrokken zijn bij dat specifieke beleidsveld en die horen we specifiek over dat terrein. Dat doen we omdat die adviesraad op grote lijnen moet meedenken en we misschien af en toe ook wat specialistische kennis nodig hebben of input willen hebben. En dat doen we dan met die meedenkgroepen. Dat kunnen verschillende meedenkgroepen zijn, omdat we soms die cliëntenraden misschien benaderen en soms weer een andere groep gaan benaderen. Dat is een zoektocht, of dat op die manier gaat werken, maar we denken dat dat wel passend is en dat we op die manier ook niet een heel groot beslag leggen op alle partijen die gevraagd worden om mee te denken. En kijk, als het gaat om iets om WMO, dan hebben we inderdaad de meedenkers op het terrein van jeugdzorg niet nodig. Dus dan zoek je natuurlijk een andere groep op. Daarnaast hebben we ook nog steeds het breed overleg van de WMO met de achterbanorganisaties. Dus dat blijft ook. Dus dat verdwijnt niet, dat blijft. En dat is ook voor de adviesraad WMO-WWB, zoals we die nu kennen, een belangrijke bron voor het oppikken van signalen en het contact leggen met achterbanorganisaties. Nou ja, wat ik al zei, de adviesgroep is nu ook al aan het nadenken van hoe houden wij contact, feeling met inwoners, met wat er speelt, met de vertaling van beleid naar de praktijk. En wij hebben binnenkort ook met de adviesraad een gesprek over de evaluatie die is gehouden. En daar gaan we ook met elkaar op door van wat is nou jullie rol en hoe voorkom je dat je inderdaad, nou ja, dat zei ik net ook al, op de stoel zit van een raadslid of misschien van het college. Want ook u als raad heeft gewoon een verantwoordelijkheid als het gaat om die volksvertegenwoordiging en kijken of het beleid in praktijk werkt en die signalen op te pakken. En de adviesraad moet dat niet overdoen. Die heeft dat, die rol niet. De suggestie van de Partij van de Arbeid om na een jaar ze te evalueren en te kijken hoe dit gewoon werkt met die procesraad, met die adviesraad, nieuwe stijl om het zo maar te zeggen, en met de meedenkgroepen. Dat wil ik wel overnemen, om te kijken van, is dat nou wat we beogen met elkaar? En levert dat op wat we willen? Ik denk dat het goed is om elkaar daarin scherp te houden, met alle veranderingen die op ons afkomen. Of we standaard daarin een evaluatie moeten doen, dat moeten we denk ik dan ook bekijken of dat wenselijk is en of het oplevert wat u ook gewoon wil. Dus volgens mij kunnen we daar wel iets in bedenken. De adviesraad die zijn wij verplicht om die in te stellen. Dus het advies wat zij geven aan het college, dat is over het algemeen op de stukken die ook naar de raad gaan. Niet op specifiek alleen collegestukken. En het is als college bijzonder, het is niet verstandig om de adviezen van de adviesraad naast je neer te leggen. Je stelt ze in omdat je verwacht dat zij een bepaalde inbreng of een know-how hebben waar je als college ook wat mee kan. Maar ook u als raad vindt het over het algemeen belangrijk wat de opinie is van een adviesraad. En ik heb een paar keer wel gemerkt op het moment dat de adviesraad niks gezegd heeft over een bepaald stuk, dat u daar ook opmerkzaam op bent. Dus volgens mij is het zowel voor u als raad, maar ook voor ons als college belangrijk dat we de adviezen van de adviesraad ook ter harte nemen. Dus dat doen we ook tot nu toe altijd en dat pakken we ook gewoon over. Dus het is een nieuw proces. De adviesraad krijgt een brede scope. We denken dat ze dat kunnen met de achtergronden die ze dat ook hebben. Het werken met meedenkgroepen wordt een nieuwe werkwijze. We gaan ervaren hoe dat werkt. Maar we denken dat we op die manier wel een brede groep mensen uit de samenleving betrokken kunnen houden bij alle beleidsontwikkelingen. En daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, mag ik even een verduidelijkende vraag stellen? Dank dat de wethouder aangeeft dat zij die evaluatie van de Partij van de Arbeid over wil nemen. Maar betekent dat dan ook, dus op het moment dat die adviesgroep, die geeft een advies, op basis van de voorzitter u heeft gedaan, ze hebben daar 14 dagen de tijd voor, dan geven ze vervolgens advies. Betekent dat dan ook dat zij het advies dat zij vervolgens gaan geven aan het college, dat vervolgens ook in de raad komt, vertaald in een soort plan van aanpak van die adviesraad, dat komt vervolgens in de raad. En na een jaar zouden wij dan als raad kunnen bekijken wat is er uiteindelijk overgebleven van dat advies. Want ik zoek in feite naar sturingsmechanismen als raad om te kunnen controleren. En gegeven de vragen die we nu hebben, hebben we dat nu niet. En ik zie dat in de aanpassing van die artikelen een mogelijkheid om een zinsnede op te nemen die aangeeft van, adviesraad, kom met een plan, gebaseerd op dat advies dat ze geven, of dan suggesties, dat komt in de raad. Wij worden daarover geïnformeerd. Het hoeft niet per se in de raad te zijn, kan in een commissie zijn. In het eind van het jaar heb je in zekere zin een evaluatie waarvan je precies weet, wat is er in feite met die adviesraad gebeurd, wat niet en wel, was men tevreden of niet. En dan houden wij als het ware de controle, zonder dat we uitgebreid iedere keer die onderdelen in de raad hoeven te hebben.
mensen uit de boog hebt.
Ja, het is wel een boeiende wat u vraagt, meneer Van der Velde. Want u wil eigenlijk de adviesraad gaan controleren. Maar de vraag is of dat uw taak is. En ik snap dat u inzicht wil hebben in wat zij doen. Maar de adviesraad is een verplichting die wij moeten naleven om gewoon mensen actief te betrekken bij het beleid wat wij voeren. Mensen van specifieke organisaties of met specifieke achtergrond. Dus dat doen we. Maar het is vooral voor u bedoeld als raad om inzicht te krijgen op wat voor manier adviseert de adviesraad over beleidsstukken inhoudelijk en procesmatig aan het college. En nemen we als college voldoende die adviezen ter harte of niet? En volgens mij ligt daarin uw rol. En ligt er geen rol of de adviesraad wel of niet haar werk goed doet op momenten dat wij ook zouden denken dat de adviesraad die taak laat liggen of het werk niet goed doet, dan hebben wij daar als college eigenlijk alleen maar last van. Want we hebben baat bij een goed functionerende adviesraad die ook inhoudelijk goede adviezen geeft waar we wat mee kunnen. En op het moment dat die niet zou functioneren, dan moeten wij daar als college wat mee doen. U hoeft, als raad hoeft daar dan niks mee. Maar voor u is het een belangrijk instrument om te kijken wat adviseert nou de adviesraad over die stukken.
Het zou kunnen hoor, maar dan leg ik even de volgende vraag voor. Op het moment dat er een advies gegeven wordt, en het doet er even niet toe wat, en dat is een goed overwogen advies. En op een gegeven moment legt u dat naast zich neer. En op een gegeven moment blijkt achteraf dat we, als het advies was overgenomen, dat we niet in een calamiteit terecht waren gekomen. Wat is dan de taak van de raad?
Ja, dit is wel een beetje als dan technische. Kijk, wat er tot nu toe altijd gebeurt. Ja, wat er tot nu toe altijd gebeurt is als de adviesraad een advies geeft, dan zit dat in de brief bij de stukken die u krijgt. U ziet ook in beide stukken altijd de reactie van het college hoe wij omgaan met het advies van de adviesraad. En dan ziet u over het algemeen ook altijd staan dat wij die adviezen overnemen. Of als we denken daar kunnen we niks mee, of ze uit hun zorgen, dat we dat ter harte nemen. Dus op die manier kunt u gewoon zien wat we daarmee doen. En dan gaat hier gewoon een discussie door, dat is wel interessant. Nee, maar wat uiteindelijk de impact is van, maar datzelfde zou je ook bijna kunnen vragen over een amendement of over een motie. Kijk, hetgeen u amendeert of wat dan ook, daarvan gaat u er ook van uit dat wij dat overnemen en dat dat gewijzigd wordt in het stuk. En dat doen wij natuurlijk ook als college. En dat gebeurt met die stukken van de adviesraad ook, tenzij dat in die brief staat dat we dat niet doen. Maar dan zit dat gewoon verwerkt in het beleid van ons. Dus daarmee wordt dat gewoon meegenomen in de uitvoering. Of worden die signalen gewoon meegenomen en verwerkt. Net als bijvoorbeeld een amendement gewoon verwerkt wordt en meegenomen wordt. Zo gaat het ook met de adviesraad. Ja, laten we de evaluatie afwachten.
Heeft de commissie voldoende informatie gehad over dit punt? Kan het worden geagendeerd voor de raad van, wat is het? 20 januari? Ja. Komen er, zoals jullie weten, nu nog abonnementen op dit stuk? Of denken jullie daar nog op?
Kijk, als de wethouder het voorstel overneemt, dan is het voor mij een hamerstuk.
Oké. Okay. Ja. Is het voor iedereen een hamerstuk, dit stuk? Kunnen we dat doorgeven? Dan doen we dat. Dan gaan we naar agenda punt 4. En daar hebben wij, dat is verdwenen kunst uit openbare ruimte. En dat is door.
Ga je
dat
vragen?
Nee, doen we het eind. We gaan dan toch alles over de kop doen. Dus. Daarom. Dus, en de wethouder is er nu. Dus wij gaan nu naar het agendapunt 4. En mijn. Kijk. Nee, ik wil jou pakken.
Wil je het stuk hebben?
Nee, ik wil gewoon even weten wie allemaal. Wie van de CDA of de Politieke Unie die doet de inleiding? Ja, dat doet mevrouw Kramer. Hans Veenhuis had zich opgegeven als inspreker. Die nodig ook uit. Zijn er nog meer mensen die willen meepraten over dit onderwerp? Want dat kan. Het wordt wel een beetje gezellig dan. Nee. Verder geen mensen. Nou, dan. Maar ik stop ermee.
Oh, dat is wat anders. Dat is een quiz. Zeker dat je het niet allemaal weet.
Nee, dat weet ik ook zeker.
Ja, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft niet allemaal te weten waar ze staan. Dat zal ik je zo wel vertellen.
Dat zijn deze. Welke? Hey, deze staan niet van mij. Allemaal? Staan die allemaal in de vragenlijst?
Nee, een heleboel.
Het gooi. Ja. Het Blaricum van Emmeloord, ja. Hans, ik denk het vergeten. Jans is de enige. Ga je hier zitten, Hans?
Nee, dat is een. Had jij nog? Die heb ik niet meer. Technisch niet.
Mevrouw Kramer, zo leidt u. Jullie hebben u op de agenda gezet, dan geef ik u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn specifieke stukje gaat over het gestolen verdwenen beeld Diane uit Tollebeek. We hebben er al meerdere vragen over gesteld, ook de Politieke Unie. Ik zal een klein stukje ook voorlezen uit de beantwoording. Binnen de reserve ziet het college door prioriteit te geven aan de vervanging van het kunstwerk in Tollebeek de genoemde ruimte om de dekking te kunnen halen uit de vervanging van Diana in Tollebeek. Daarbij hanteert het college het uitgangspunt behoud en vervanging, verplaatsing van huidig kunstareaal gaat boven uitbreiding, dus nieuwe aankopen. In het antwoord staat duidelijk twee keer genoemd, ook naar ons toe, dat er prioriteit wordt gegeven aan vervanging van het gestolen, in onze ogen niet goed beveiligde beeld in Tollebeek. En bij navraag eind december hoe de stand van zaken was en wat nu eigenlijk het uiteindelijke budget is voor vervanging, kregen wij een antwoord dat er nu andere prioriteiten waren. Nou, en op het antwoord wat voor bedrag hebben wij tot op heden ook nog geen antwoord. Ook is het dorp Tollebeek toegezegd dat het beeld zou worden vervangen in 2014. Daar zitten we nu in. En inmiddels is wel duidelijk ook dat de mal van het beeld is verdwenen. En de kunstenares is ook op een dermate hoge leeftijd dat het beeld niet opnieuw gemaakt kan worden. En onze vragen aan het college zijn, is inmiddels duidelijk waar de mal eigenlijk is gebleven? Want die behoort eigenlijk bij het kunstwerk. Was deze dan ook eigendom van de gemeente? Want dat was immers de meest goedkope oplossing geweest. Wat is nu eigenlijk het beschikbare budget? Ik weet, het is een technische vraag, maar we hebben nog geen antwoord gekregen, dus ik stel hem nu. Is het college ook bereid om te kijken naar lokale kunstenaars? Zodat deze ook kansen krijgen, goede kansen krijgen bij vervanging van kunst. Is het college ook bereid, in geval van het verdwenen beeld uit Tollebeek, Dorpsbelang Tollebeek, een grote stem te geven bij de keuze van en het te vervangen beeld en welke kunstenaar? En is het college bereid binnen het gevonden budget, en hoeveel is dat dan, op zeer korte termijn, en het liefst binnen een maand of twee, dat ook beschikbaar te stellen, met een voorstel te komen richting de gemeenteraad, zodat het verdwenen beeld, dus ook zoals beloofd, wellicht in 2014 daadwerkelijk vervangen kan worden. Want natuurlijk moet het nog gemaakt worden.
Wil ik de heer Veenhuis het woord geven?
Maak er een... Het wordt niet gejat. Ja. Maar goed. Voor ons wel, hè. Ja. Dank u, meneer de voorzitter. U heeft van mij allemaal twee bladen gekregen met wat kunst erop. En dat zijn twee totaal verschillende dingen waar ik eigenlijk iets over wil zeggen. We beginnen eigenlijk met het kunstwerk, de Drie Muzen van Jan Bons, wat ik gemonteerd heb op de ingang van het voorhuis. Zoals u weet heeft dat altijd op de ingang van het voorhuis gestaan, maar is met de verbouwing tijdelijk naar de gemeentewerf verhuisd. En nu staat het op de achterkant van het voorhuis op de kleedkamers. Ik ben, zoals de meesten van u weten, misschien ook stadsgids. En ik loop regelmatig met groepen mensen langs die beeldengroep aan de achterkant van het voorhuis van het theater. En iedereen verbaast zich erover, en de meesten weten het nog wel, dat het daar staat en niet aan de voorkant. De wethouder heeft toegezegd dat na de verbouwing van het voorhuis in het theater, de beeldengroep weer teruggeplaatst zou worden naar de ingang van het theater. Ik kan u dat, als u dat wil, zwart op wit laten lezen, maar dat heeft hij toegezegd. Dat hij niet meer op dezelfde, exact dezelfde plek kan komen, dat is misschien duidelijk. Ik heb hem daarom ook bovenop gezet. Dat is technisch namelijk wel uitvoerbaar. En conflicteert niet, want dat heb ik ook al gehoord, want ik heb hier al eens eerder over gesproken met destijds toen de andere wethouder. Hij zegt, dat kan niet, want dat conflicteert met het kunstwerk wat er al staat. En dat kunstwerk tussen wat er al staat, dat ziet u daar rechts voor de bioscoop. Die fietsenstalling zeg ik wel eens. Daar zitten ook lichtjes in. En op zich zijn dat natuurlijk inderdaad twee verschillende kunstwerken. En je kunt zeggen dat conflicteert met elkaar. Dat staat er dicht bij elkaar of wat dan ook. Je kunt alles bedenken om dat andere kunstwerk niet terug te zetten. Maar conflicteren maakt misschien het ook wel spannend. Want ik weet niet of je het weet, maar heel veel gebouwen waar tegenwoordig iets anders bij aangebouwd wordt of wat dan ook, gaat men juist zeggen van, als er iets anders bij moet, moeten we het totaal anders maken als wat het gebouw al is. Kijk naar de fundatie in Zwolle. Ik weet niet of je het kent. Dat theater wat er nu bovenop staat, dat staat op een oud paleis van eeuwenoud. En daar hebben ze nu een kunstbol op gezet. Maar zo is het ook met de Stad Schouwburg in Amsterdam. Of het Concertgebouw in Amsterdam. En zo kan ik u nog veel meer denken. Iedereen verbaast zich erover dat dat kunstwerk niet weer naar de voorkant is verplaatst. En daarom roep ik u op om eens te kijken of dit alsnog kan. Het conflict wat sommige mensen zeggen van dat het zou hebben met dat kunstwerk wat er nu staat. Overigens staat dat op een volkomen verkeerde plek. Maar dat is ook door de mensen die daar in de omgeving wonen allemaal gezegd. Niet door mij, maar door anderen. Maar misschien heeft dat nog te maken met het feit dat dat dagwinkeltje er nog staat. En als dat weggaat, heb je misschien kans dat dat andere ding ook nog wel eens weggaat. Maar alsjeblieft, die muze weer op de voorkant van dat theater. Dat is één. Twee. Ziet u 8 kunstwerken, waarvan de 7 in het gras, dus de 4 links en 3 boven, nu in de voortuin staan van een oud ambtenaar van culturele zaken. Die heeft zijn tuin ermee verfraaid en die staan nu langs de Lemstervaart. Langs een paadje langs de Lemstervaart. Daar staan die zeven stuks. Die rechtsonder is het kunstwerk van Niek Jonk. En de meesten van u wisten dat niet, maar dat heeft altijd gestaan bij het Lindelaantje, recht voor de Rabobank, want die heeft het ook destijds geschonken. En plotseling was het daar verdwenen en stond het in de Langenering. Tot mijn verbazing, maar ik heb het ook een raadsleden laten zien, tot ieders verbazing, niemand wist er iets van. Het staat er overigens helemaal niet lelijk, het staat er in mijn ogen prima. Die andere 7 kunstwerken, daar komt nooit iemand. Een enkeling, hooguit misschien wat mensen die rennen er in een rotgang langs. Maar de meeste mensen, dat is maar een klein groepje mensen wat daar langs komt. En ik was 14 dagen geleden bij onze voorganger, onze burgemeester van Rappard, Willem van Rappard. En die kwam met het idee, ik niet, maar hij wel, en ik was het helemaal met hem eens. Waarom zetten we die dingen niet gewoon in de Langenering? Onze Langenering is een mooie winkelstraat, maar ik vind hem toch een beetje steriel. En dat ene kunstwerk wat er nu staat van Nick Jonk, waarom maak je daar niet een lint van kunstwerken door die Langenering, zodat je veel mensen ervan kan laten genieten en dat het ook in het zicht staat en dat je er allemaal plezier aan beleeft. En nu staat het verloren aan de Lemstervaart en niemand heeft er wat aan. Dat is dus mijn tweede opmerking. Ik wil nog heel even terug naar het eerste. Ik heb contact gehad met de zoon van de maker van de muzen. Die is helaas overleden, woont in Amsterdam. En ik ben via de NOS terechtgekomen bij zijn zoon. Ik heb hem alle dingen gemaild die ik wist. Er komt nog een antwoord dat je zomaar geen kunst mag verplaatsen zonder toestemming van de kunstenaar. Hij zegt, als mijn vader dit ziet, zou hij zich omdraaien in zijn graf. Hij zegt, daar heeft hij hem niet voor gemaakt. Hij zegt, hij heeft hem specifiek gemaakt voor de ingang van het theater. Daar wou ik nog even toevoegen. Nou, voor de rest lijkt het me allemaal duidelijk. Ik geloof niet dat het... als er nog vragen zijn...
Zijn er nog vragen van de commissie?
Ik heb niet zozeer een vraag aan de heer Veenhuis. Maar ik wou ook nog eventjes de motie toelichten die het CDA en de PU samen indienen. Alleen andersom. Hier ben ik de indiener van en het CDA doet mee. Maar dat beeld de muze, nou is het niet zozeer omdat meneer Veenhuis dat nou per se zou willen.
Nee hoor.
Maar in ieder geval, de afspraak was dat die muzes terugkomen. Of terug moeten komen. En daar is deze motie op gebaseerd. En daar heeft meneer Veenhuis het nog niet over gehad. De sokkel in de Zuidert, daar is dus plotseling dat paard weggehaald. En ik vind het paard fantastisch staan bij de paardenmarkt. Naar mijn idee hoort het daar ook wel. Maar er is inmiddels nog steeds niks teruggekomen. En wij zouden graag willen dat daar weer een beeld terugkomt. En het mag best een bestaand beeld zijn wat ergens anders. En voor mij part daarvan uit die beelden waarvan wij 3 en 7 op een fotootje hebben. Ja,
nou, die passen er geen van alle op, die zijn allemaal veel te klein.
Ja, precies, zijn eigenlijk te klein. Maar het zou natuurlijk wel inmiddels een uitdaging zijn om eens aan plaatselijke kunstenaars het te gunnen om een beeld te maken voor die lege sokkel in de Zuidert. Wij weten dat het dan voor veel minder geld kan. En wij weten ook dat men hier in het gemeentehuis zegt van ja, maar de kunst in de Noordoostpolder, dat staat op een dusdanig niveau. Daar kun je geen plaatselijke kunstenaars een beeld laten maken om dat er nog bij tussen te zetten. En dus ja, wat is kunst, wat is niveau? Daar valt natuurlijk altijd over te twisten. Maar zo langzamerhand in deze barre tijden dat we gewoon niet al te veel geld over hebben, zou het best wel een hele mooie gelegenheid zijn voor plaatselijke kunstenaars om daar iets moois op te maken. En van mijn part met een uitloven van een prijsvraag of een wedstrijd of iets dergelijks. Om in ieder geval de bevolking te betrekken bij de kunst in de Noordoostpolder. En dat is even mijn aanvulling op alles.
Mijn naam werd net even genoemd over dat kunstwerk aan de Zuidert. Wij wonen daar vlakbij, dus ik ken het. Ik heb er ook al een prachtige montage van gemaakt. Die heeft hij misschien wel eens gehad. Zet onze vorige wethouder er bovenop. Dan heb je natuurlijk een pracht van een kunstwerk. Heel erg en waar misschien helemaal niet aan gedacht wordt. En wat misschien heel simpel meegenomen zou kunnen worden. We hebben hier een beeld gehad van volgens mij meneer Schrikker. En dat is al 3 keer verplaatst. Het staat nu op zijn vierde stekje ondertussen. Ik weet niet eens op dit moment zelf waar het staat. Plotseling was het weer verdwenen. Het heeft gestaan bij de ingang van het gemeentehuis. Daar is het destijds onthuld. Daarna is het gegaan naar de plaats waar het kantoortje was van de ambtenaar van culturele zaken. Die vond het waarschijnlijk ook te lelijk en die vond het ook niet erg leuk. Dus die heeft het weer 10 meter verderop geplaatst, richting kanaal. Het stond daar namelijk voor het muziekcentrum. Het spelend kind wordt het genoemd. Ja, maar wij noemden het de vermoeide ambtenaar. En daarom is het waarschijnlijk verschillende keren verplaatst. Nu schijnt het ergens anders in Emmeloord te staan. Ik zou niet eens weten waar. Maar het is een groot, robuust. Ja, maar of je het mooi vindt of niet mooi vindt, laten we daar niet over hebben. Het is een mooi, robuust beeld. En ik denk dat in verhouding met de sokkel die nu staat aan dat bruggetje, bij de overstap, dat die daar uitstekend zou passen. Ik weet niet eens waar die op dit moment staat. Maar als we dan toch geen nieuwe kunstwerken willen. Nee, dat is hem niet. Dat is ook een mooi kunstwerk. Maar als we dan toch geen nieuwe kunst willen, maar we willen wat kunst met kunst gaan schuiven op een goede mooie manier, dan is dat misschien een oplossing en een mogelijkheid. Er wordt natuurlijk heel veel gedaan. Er is hier heel veel kunst verschoven, hoor. Dat kan ik u vertellen. Laat ik u daar maar niet over hebben. Maar goed, dat is tot eind.
Zijn er verder nog vragen aan de inspreker? Nee, aan de inspreker niet?
Dankjewel.
Duidelijk verhaal, oké. Zijn er nog vragen aan het college hierover? Of aan de andere raadsleden? Dat dacht ik. Dan geef ik eerst mevrouw Smit het woord.
Ik ben wel heel benieuwd naar de motie, want ik heb een aantal keren de moties, de stukken geüpload, maar hij zit er niet bij. Dus dat is erg lastig om het dan te beoordelen.
Nou, het is ook nog niet zozeer de bedoeling om de motie eigenlijk al op tafel te leggen. Want wij wilden eerst afwachten hoe de wethouder hierop reageert. Mm-hmm. Of die ons enige toezegging kan doen. En of het dan nog nodig is om die motie in te dienen. Okay. Is het dan nog nodig? Dan gaan we hem indienen. En wat mijn bedoeling is, is dat we misschien met z'n allen, of althans, dat zou ik heel graag willen, dat wij als raad onze handen op elkaar konden krijgen om te zeggen van, ja, geef plaatselijke kunstenaars nu is voorrang.
Dat is helder. En geldt het ook voor de motie van het beeld in Diana? Dat is het. We hebben ooit eens een concept gehad.
Nou, bij mij is het echt ook gewoon precies hetzelfde. Ik heb vragen nu aan het college gesteld. Ja. Zij die antwoorden bevredigend. Maar anders heb ik dus een motie achter de hand voor de gemeenteraad.
Helder.
Meneer Van de Beek.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel even een vraag aan het CDA met betrekking tot de motie over Diana. Kijk, als ONS, nou in ieder geval wel dan nog niet dan over de motie, maar wel over het idee om het beeld terug te plaatsen. Kijk, als ONS-fractie zijn wij zeker niet tegen kunst. En we gunnen Tollebeek ook absoluut een nieuw beeld. Alleen betekent deze toekomstige motie dat elk beeld dat niet verzekerd is en dat gestolen wordt, dat we dat automatisch gaan vervangen. Daar ben ik even hoe jullie daarover denken. En daarnaast, eerst die, want die andere die gaat richting voor de PU. Denk.
Mevrouw Kramer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Automatisch vervangen, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Want er is al toegezegd dat die vervangen gaat worden en dat het budget gevonden is. Alleen, er zit geen gang in. Er zit geen de antwoorden waren voor ons niet bevredigend. Maar er is wel al duidelijk toegezegd dat het budget gevonden is. Alleen, wij willen graag weten hoe nu verder. En we willen heel graag bewerkstelligen dat en dorpsbelang een grote stem krijgt. En dat lokale kunstenaars ook een kans krijgen. Dus niet alleen gerenommeerde kunstenaars.
Ja, volgens mij blijft dan het principe wat ik net zeg, dat dus zomaar iedereen, dat we dan nieuwe beelden gaan doen. Want ik vraag dat omdat, zoals u wellicht weet, hebben we ooit een motie aangenomen om een mooi kunstwerk bij de ingang van de polder te plaatsen. Een nieuw kunstwerk. Daar is een plafond voor ingesteld qua budget. Dat zal om wellicht iets andere bedragen gaan, maar dat kan ineens niet meer. En nu praten we ineens allemaal over kunst en kunst, terwijl er nog een motie ligt om dat aan te nemen. En dat steekt mij een beetje.
Ja, voorzitter, dat kan ik me goed voorstellen. Maar punt 1, het beeld was niet goed beveiligd. Punt 2, dat is niet bekendgemaakt. Was vrij eenvoudig te verwijderen. En punt 3, er is al budget toegezegd om het beeld te vervangen. De college heeft er destijds voor gekozen niet meer te verzekeren, omdat het ook te duur zou zijn. Dus ja, die gevolgen, ik snap jullie frustratie in deze. En ik denk ook dat, vandaar ook de motie van geef lokale kunstenaars ook een kans. Want dat zal het budget behoorlijk drukken.
De fractie van de VVD, mevrouw Blokhuis.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, misschien in algemene zin, meer richting de opmerking van mevrouw Van Elk, is het voor de VVD vooral van belang. Of tenminste zou ik willen zeggen dat we het totaaloverzicht van de kunst. Hè. We hebben nu muzes die niet op wat ons betreft ook niet op een goede plek staan. Een lege sokkel in de Zuidert. Blijkbaar een verstopt spelend kind nog ergens in Emmeloord. Ik zou wel eens willen kijken of het niet mogelijk is om een totaaloverzicht te maken van wat staat er nu? Waar hebben we lege sokkels? Waar zijn de kunstwerken verstopt of slecht onderhouden of komen ze niet meer uit omdat de openbare ruimte gewijzigd is? En dan het liefst wel binnen het bestaand budget.
Dat is ook min of meer wat wij het college vragen. A, binnen het budget te doen. En wij hebben allemaal ooit toentertijd nog eens een keer dat lijstje gehad met het plafond, waar meneer Van der Beek er net over sprak. Daar is 100.000 euro uitgetrokken ooit om beelden te verplaatsen van de deel enzovoort. Dat is nog lang niet op. Dus daar zou nog het een en ander van, en dan heb ik het alleen maar over dat vastgelegd is om te verplaatsen, zou daar natuurlijk wat geld uit kunnen komen om, om sowieso, al zou er een ander beeld zijn, om dat te gaan verplaatsen. Maar de bedragen waar meneer Van der Beek het over heeft met zijn volle hoven kunstwerk. Die zijn inderdaad heel anders als wanneer wij een plaatselijke kunstenaar een opdracht geven voor een te maken kunstwerk. Dan wel niet zoals daar bij de Vollenhovenbrug wat de bedoeling is. Maar bijvoorbeeld van dat beeld van Diane. Ja, dan ga je toch kijken dat het niet een ton moet kosten, maar 15.000 euro, bij wijze van spreken. En dan ga je natuurlijk over hele andere bedragen praten. En dan denk ik dat we beter uitkomen met alles wat we willen.
Volgens mij zijn we nou constant aan het geld uitgeven, zodat we nooit kunnen sparen om die motie wel te laten...
Dat sparen deden we natuurlijk met de verkoop van grond, hè? Dus dat moet je bij economische zaken doen.
Gaan we dat zo nog even in een andere commissie vragen om te verkopen.
Verder nog vragen aan de...
Ik heb één vraag aan mevrouw Van Elk. En dat is een beetje het boeiende aan deze discussie. Van wat is een feitelijk kunst? Door iedere keer maar te zeggen, te wijzen naar onze kunstenaars in de Noordoostpolder, dan is er even de vraag, wat wil je? Welke kwaliteit wil je? Wil je het beste? Wil je de middelmaat? Of wil je amateurkunst? En ik ben even nieuwsgierig, wat wil de Politieke Unie? Het beste voor de Noordoostpolder? Is dat de middelmaat of de beste of de rest? Wat is uw visie op de kwaliteit die u wil voor de Noordoostpolder als het gaat om buitenkunst?
Ik denk dat over kunst niet valt te twisten. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi enzovoort. Daar hebben we het net ook al over gehad. Maar als je het mij vraagt, hoeft het niet van een dusdanig hoge kwaliteit te zijn van zoals het nu is. Want ja, nou ja, nogmaals, als iedereen dit allemaal mooi vindt, dan is dat prachtig natuurlijk. Maar ook bij die hele dure kunstwerken door gerenommeerde kunstenaars gemaakt, zitten ook kunstwerken die men niet mooi vindt. Dus over kunst moet je niet twisten.
Nee, maar u neemt dus genoegen met de middelmaat.
Ja.
Mag ik daar een kleine aanvulling op geven?
Ja.
Ik vind het wel heel grappig. In de ogen van CDA is er ontzettend veel talent, ook wel lokaal. Maar stel dat je nou iemand hebt die net van de kunstacademie afkomt, die net 4 jaar studie afgerond heeft, die een prachtig mooi futuristisch kunstwerk maakt, wat gewoon ontzettend mooi is. Of je hebt iemand die zit al 20 jaar in het vak, die maakt al 20 jaar kunst. Ja, dat is duurder. Maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit minder is, want dat wil ik dan toch wel even beleggen. Want de kwaliteit van jonge kunstenaars kan net zo hoog zijn als van gerenommeerde kunstenaars die al naam gemaakt hebben.
Ja, maar dat is een andere discussie. Daar, ik ben dat volstrekt met u eens. Maar waar het om gaat is, dat mevrouw Van Elk zegt, ik kies voor de middelmaat. Dus en u snijdt wat anders aan. Dan is het een kwestie van, dan gaat het wel echt over kwaliteit. Maar dat ben ik met u eens. Maar dat is een heel andere discussie.
Voorzitter, mag ik even opmerken? Maar het gaat vooral om geld. Dat is het hele euvel. Ja,
dan zou ik eigenlijk de wethouder het woord nu willen geven. Want er waren nog een aantal vragen aan u gesteld. Zou u die willen beantwoorden, wethouder Vermeulen?
Ja, dat wil ik wel. Ik sta zelfs te popelen om dat te doen. Want ik denk dat de essentie een beetje aan het eind van de discussie zat. Wat u zich goed moet realiseren, is dat wij natuurlijk in de loop van de jaren, en dat is niet 10 jaar, maar dat is heel, heel lang, al bezig zijn met het opbouwen van een gemeentelijke kunstcollectie, en die is redelijk zorgvuldig. Die is ook goed op elkaar afgestemd. En dat willen we zo lang mogelijk in stand houden. Het zijn allemaal door professionele kunstenaars. Er zitten sommige goedwillende amateurs bij, maar die verdienen wel aan de criteria van professionele uitvoering. Professioneel materiaal. Goed afgewogen plekken die gezocht zijn. En dat willen we zo lang mogelijk in stand houden. Dat is het uitgangspunt. U heeft dat ook in een beleidsnotitie, dat heette de nota beeldbepalend, heeft u dat ook vastgesteld, waarbij de harmonie van de kunstwerken in de omgeving, het is allemaal voornamelijk beeldende kunst, ook goed op elkaar afgestemd is. Dat willen we zo lang mogelijk in stand houden. Het probleem is alleen dat een paar maanden geleden de Raad in alle wijsheid heeft besloten om het budget voor de reserve kunst, om die omlaag te brengen. En daar een bandbreedte van 5 ton, bovengrens 50.000, ondergrens in aan te brengen. We hebben destijds de keuze gemaakt om de verzekering die wij in principe zouden kunnen afsluiten op al die kunstwerken, en dat was een hele dure liefhebberij, dat maar te laten vallen. Waarom? Omdat wij altijd, ten eerste werd er weinig gestolen, er werd weinig vernield. En hetgene wat dan een keer vernield werd, dat konden we betalen uit dat hoge hoge potje wat we ter beschikking hebben. Dat is dus niet meer zo. We hebben nu die pot behoorlijk uitgehold. En de laatste stand van zaken, hou ik rekening met alle claims, behalve de drie waar we het nu over hebben, zit ik op 250.000 euro. Precies zijn 248.946. Dat betekent dat ik van dat bedrag, en dan hou ik rekening wel met die 50.000, dus dat zouden we kunnen besteden aan bijvoorbeeld deze drie. Er zitten nog wel andere zaken aan te komen, maar goed, dat moet kunnen. Dan hou je het nog redelijk in stand. Maar we willen wel zoveel mogelijk, hè, dus het zijn twee criteria. Kijken we naar het geld of kijken we naar de kwaliteit? Nou, bij die kwaliteit heb ik nog een ander element wat ik toch ook wil inbrengen. Terecht, een aantal sprekers hebben dat ook gezegd, over kwaliteit valt niet te twisten. He, want wat ik mooi vind, vindt u absoluut niet mooi. Wat we wel hebben gedaan, want we hebben hier niet voor niks een muziekcentrum, en we hebben daar niet voor niks deskundigen in dienst. Wij laten deskundigen zoveel mogelijk en zo objectief mogelijk beoordelen of die kunst voldoet aan de criteria. Dus er zit een bepaalde bewaking van die kwaliteit. Het is wel zo dat we daar aanvankelijk een adviescommissie, en redelijk zwaar, voor hadden. Nou, dat wordt nu niet alleen maar door één persoon gedaan die dat heel zorgvuldig doet en bij twijfel ook externe adviseurs in wint. Maar kennelijk proef ik uit de commissie dat er toch weer behoefte is om misschien dat weer wat breder op te starten. Aan de andere kant, en dan kom ik toch bij de vraag van mevrouw Kramer, en dat snap ik. Vanmorgen hier in het huis een uitgebreid nieuwjaarsreceptie gehad voor het personeel. En daar werd heel uitgebreid ingegaan op passend organiseren. Nou, als er nou één voorbeeld is van passend organiseren en richting cliënten gaan, richting de burger gaan, dan is het misschien wel dit kunstwerk Tollebeek. Want daar moet je natuurlijk ook naar kijken van ja, er is kennelijk een kunstenaar die vermoedelijk op dat niveau zit. Ook qua prijsstelling misschien nog redelijk normaal is, althans niet overdreven. Ja, dan moeten we kijken of we dat misschien mee moeten gaan nemen. Daar doe ik het dorp een plezier mee, want dan betrekken we natuurlijk bij de besluitvorming het dorpsbelang daarbij. We hebben daar al eens een keer gesprekken mee gevoerd. We kunnen een externe adviseur bij betrekken. Of dat nou de mevrouw is van het muziekcentrum of een externe, dat is natuurlijk nog even de vraag. En we kunnen ook onze beleidsambtenaar voor cultuur erbij betrekken. In dat geval zou je kunnen zeggen, nou dan gaan we weliswaar afwijken van het kunstbeleid. Maar goed, als je daarmee de pot in stand kan houden en het dorp daarmee heel blij is, dan moeten we dat misschien doen. Dus ik kom een beetje in de richting van uw aangekondigde motie. Althans, hetgene wat u daarover heeft opgemerkt. Maar het is wel zo.
Het woordje misschien, daar hou ik niet zo van.
Nee, nou, ik was nog niet klaar hoor. Okay. Ik wil toch nog even terugkomen op verzekeren, want verzekeren is duur. Nou, wij hebben afgesproken hier in dit huis, op het moment dat er weer nieuw kunstwerken of andere kunstwerken worden geplaatst of verplaatst, dat ze sowieso gravity-proof worden gemaakt. Sowieso worden ze op een optimale manier verankerd, zodat we dat soort rare dingen niet meer hebben. En uiteraard gaan we wel kijken naar in welke omgeving staat die. En dan kan je dus kijken naar de plek. En daar kom ik ook op de inspreker van meneer Veenhuis. Die zegt van ja, eigenlijk wil ik het liefst op de oude plek. Of we dat willen, dat is even een ander verhaal. Maar het moet natuurlijk wel binnen de omgeving passen. En met name bij het muziekcentrum hebben we, of bij het voorhuis hebben we met name al een ander kunstwerk, wat een redelijk modern kunstwerk is. En daar ga je dan vlak naast zetten op het dak van van de entree. Het kunstwerk, hoe heet dat, muze. Op zich kan het, maar ik kan me voorstellen dat het misschien een alternatief is. En u weet allemaal, even concreet, in Emmeloord zijn we bezig met het verkeersplan. Er komt een rotonde, waarschijnlijk, vrijwel waarschijnlijk, rotonden tussen het Koopmansplein en het eind van de Beursstraat. Dus op die plek waar eigenlijk nu het oude kunstwerk staat, daar zou je misschien op die rotonde heel mooi kunstwerk neer kunnen zetten. Dat is een mogelijkheid. Maar ik, ja, wie ben ik? Dan gaan we weer. Je moet dat in totaliteit bekijken. Je moet dat zoveel mogelijk op een deskundige manier bekijken. Je blijft dan wel binnen de bepalingen van het beleid wat we hebben. Namelijk, het bestaande kunstwerk wordt gewoon herplaatst. Weliswaar op een andere plek. Maar dat zou een mogelijkheid zijn. Ik ga toch even nu in op de insprekers. Even per post. Waar is de mal gebleven?
U heeft nog, wij hebben nog 5 minuten voor dit onderwerp.
Oh, ik kan heel snel hoor.
Oké, okay, maar ook de commissie, de rest van de commissie ook even toesprekend. Want we hebben nog een paar vragen voor u staan voor het vraaghalfuur.
Dat weet ik. De mal, ik weet niet waar de mal is. Het kunstwerk is eigendom van de gemeente. Was eigendom van de gemeente. Is dus nog steeds eigendom van de gemeente. Dan hoort de mal er ook te zijn, maar ik weet niet waar die is. Dus dat kan ik wel even na laten gaan. Maar ik denk dat het niet voorhanden is. Anders hadden we dat wel eerder opgemerkt. Budget is volgens mij wel aanwezig. Lokale kunstenaar heb ik al een toezegging over gedaan. Daar willen we zeker naar kijken. En daar kom ik van naar kijken. Nee, we willen concrete afspraken maken. Dus ik wil heel eind met u meegaan. Dorpsverenigingen bij betrekken, ja. Korte termijn, wat ons betreft, ja. Kort, vindt u mij niet op vast. Het is nu 6 januari. Het moet in 2014. Dus we hebben nog 300 zoveel dagen te gaan. Maar we gaan eraan werken en we snappen het belang.
Maar het daadwerkelijke bedrag van het budget, want dat probeer ik nou de hele tijd laag te komen, dat krijgen we niet te horen.
Dat krijgt u niet te horen, want dat weet ik niet.
Dat weet u niet?
Nee, dat weet ik niet.
Maar goed.
Want dan zou ik moeten weten, hoe wordt het uitgevoerd, op welke plek wordt het uitgevoerd, hoe wordt de sokkel, hoe wordt de beveiliging. Ik kan daar geen zin over.
Maar u geeft nu gewoon echt een keiharde toezegging, dorpsbelang wordt betrokken, lokale kunstenaar, ja. En het beeld wordt vervangen, ja. In 2014.
Ja.
Dan merk ik bij mij een zeer gelukkig mens.
Dat beoogde ik ook. Even met meneer Veenhuis, want die begint over Emmeloord. Emmeloord, de muze. Nou, ik heb al gezegd, na de verbouwing zou die worden teruggeplaatst. Dat is niet gebeurd. Gaat die conflicteren? Nou, ik heb al gezegd in het algemeen dat dat natuurlijk wel in de omgeving moet passen. Dus wij denken dat die rotonde misschien een betere plek is. Maar er wordt in ieder geval serieus naar gekeken. Ik denk dat we hier extern advies over moeten inwinnen. Wat betreft, er was nog één, de lege sokkel van de Zuidert. Ik heb begrepen dat misschien er ook binnen de bestaande collectie nog wat verschuivingen zou kunnen plaatsvinden. Ook elders in Emmeloord is nog een object waarvan wij denken van nou, die staat een beetje dichtbij. Een tweede object, misschien kunnen we die weghalen en op een mooiere plek neerzetten. Dus we kijken nog bij zowel het spelend kind, want dat hebben we zeker in beeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat we een ander kunstwerk pakken. Dan blijven we allemaal binnen de budget. En dan heb ik alleen maar op verplaatsingskosten te maken. Plaatselijke kunstenaars heb ik het antwoord al overgegeven. Automatisch vervangen. Maar goed, dat was meer een discussie tussen de partijen onderling. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Uiteraard is er een overzicht van alle kunstwerken. Want dat is ons gemeenschappelijk of gemeentelijk, laat ik het zo zeggen, kunstcollectie. En dat is allemaal in beeld. Ik wil er wel op wijzen, als wij met amateurkunstenaars, met name in Tollebeek, in zee gaan. Dan is het dus de vraag of we dat zien als een gemeentelijke kunstcollectie. Dat moet natuurlijk wel passen daarin. Het kan zijn dat we dat wel op onze kosten uiteraard neerzetten, maar dat zien we dan niet als onze collectie. Wat er dan mee gebeurt, hè, dat betekent als die eens een keer weer wordt vervreemd, ja, dan is er weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Nou, het is
dan
niet echt een amateur, maar dat
snap ik, maar het moet wel even getoetst worden en er zijn criteria voor. En ik verbaas me er altijd over hoe kunstenaars kunnen redeneren, maar ja, ik denk dat we gewoon moeten afspreken. Geeft u ons het vertrouwen om dat zorgvuldig te bekijken.
Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen? Nog één aan de heer Vermeulen. Ik zou zo graag ook dan een harde toezegging willen hebben dat u dan met een overzicht komt van wie, wat, waar en hoe. Met die beelden. Welk beeld eventueel?
Ik weet niet waar die zit. Oh, daar. Dat is er wel.
Oké, okay. Ik ga die krijgen. Geen punt.
Ja, over de verplaatsing van de eventuele verplaatsing van de beelden.
Wat wij gaan doen, krijgt u gewoon gerapporteerd van ons. Nee, ja, dat weet ik niet of die zo snel kan. Kan dat voor de raad er ook wat? Nee, maar via een nieuwsbrief krijgt u dat geïnformeerd.
Okay. Mevrouw Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij wil dat de kwaliteit getoetst wordt. En hij wil daar eventueel externe voor inhuren of kijken waar dan expertise vandaan gehaald kan worden. Mag ik de wethouder eraan helpen herinneren dat in het beleid staat dat is een motie geweest van uw eigen partij, dat we een adviescommissie zouden samenstellen met mensen uit de Noordoostpolder die het zouden beoordelen. Dus ik denk dat externe dan niet aan de orde zijn.
Heb ik net al gezegd, van we hadden een adviescommissie, die hebben we nu dus niet meer. En als nu dus, precies, was de oude ADVNEC-fonds, als daar weer behoefte aan is, en ik proef dat wel een beetje, ja, dan moet die weer opnieuw in het leven geroepen worden.
Dat is door de vorige wethouder toegezegd dat dat gedaan zou worden, dat die motie uitgevoerd, precies.
Ja. Die informatie heb ik niet, kan.
Dan wil ik hiermee deze discussie afronden en naar het openstaande deel van het vraaghalf uur gaan. En dan wil ik de VVD het woord geven over de memo cultuurbedrijf.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal even wachten. Ja, ik heb in eerste instantie drie vragen over de memo van het cultuurbedrijf uit december. Omdat de VVD-fractie tot zijn verbazing zag dat er een vervolgopdracht is gegeven aan de kwartiermaker om onderzoek te doen naar het in kaart brengen van de financiële consequenties, ik citeer maar even uit de memo, van de fusie of de verzelfstandiging. Onze vraag daarbij is: welke kosten zijn er gemoeid met deze vervolgopdracht? Immers, wat mij betreft, wat ons betreft, hoorde deze opdracht bij de initiële opdracht die verleend is vanuit het startdocument wat in januari 2013 is vastgesteld. De tweede vraag, maar die komt er eigenlijk uit voort, omdat je dan toch nog wel heel erg diep in die materie gaat zitten. Is er op dit moment nog sprake van een mogelijk no-go moment of go moment voor het cultuurbedrijf? Op welke plek in het proces zitten we nu wat u betreft? En de derde vraag is, bent u het niet met ons eens dat de partijen nu genoeg op weg geholpen zijn door de kwartiermaker? Ze hebben een meerjaren beleidsplan uitgewerkt. We krijgen dan die uitwerking van die fusie en die verzelfstandiging. Die hoorden bij het startdocument, fase 2 noemen we dat. We hebben €300.000 uitgegeven en kunnen de partijen nu niet zelf aan de slag. Dat even voor nu.
Dan wil ik de fractie van de ONS het woord geven. Die had er ook vragen over volgens mij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook de ONS-fractie maakt zich grote zorgen over de voortgang met betrekking tot het cultuurbedrijf. Bij ons is het overzicht namelijk ook een beetje weg. Allerlei wisselende fasen, heel veel bedragen, heel veel overleggen, duurt maar voort. Zonder resultaat, ogenschijnlijk. VVD noemde net ook het go-no-go moment aan het eind van het jaar. Wat zijn de gevolgen als er uiteindelijk een nee volgt? Door de raad. En daarnaast, wethouder Schutte heeft tijdens de raadsvergadering in december geroepen dat er geen onomkeerbare beslissingen zouden worden genomen voor de verkiezingen. Ik meen dat hij dat in december bij de raad zei. Hoe verhoudt zich dan het convenant bijvoorbeeld met de gemeente en het muziekcentrum en Stichting Theater het Voorhuis wat onlangs is getekend? Wat zijn dan de woorden van de wethouder waard op dat gebied? Zover even.
Wethouder Vermeulen. Nee, verder zijn er geen vragen.
De kosten van de vervolgopdracht die was €150.000 totaal. En daarvan is 50.000 op dit moment al versleuteld. Dus we hebben nog een budget van ongeveer €100.000. En als het goed is heeft u een notitie daarover gekregen in de vervolg op de raadsvergadering van 11 november. En daar heeft dat namelijk ingestaan. Dus we praten totaal over 3 ton. 150 was al besteed. De tweede 150.000 is in juni door u toegekend. En daarvan is tot en met heden, dan praat ik over november 2013, €50.000 uitgegeven. Dus we hebben nog een ton te gaan. En dat is voor de kosten die we nog moeten maken over de resterende periode 2013, dat is inmiddels dus gemaakt, en het restant van 2014. Wij hebben het idee, we verwachten dat ook, dat in het raadsbesluit wat er dus genomen gaat worden, en het streven is om in juni alles rond te hebben, in een notitie is ook genoemd eind 2014, voorlopig hou ik me nog even vast, hetgene wat mijn ambtenaar heeft gezegd, dat wij denken dat we in juni, juli, zal voor de zomervakantie wat definitieve besluiten kunnen nemen. Dit proces is wel een lastige. En ik zal u zeggen waarom. We praten met het Voorhuis over een theater Nou moet ik oppassen voor mijn woorden, want ik heb heel veel respect voor wat ze gepresteerd hebben. Die hebben met beperkte budget dan toch een geweldig theater in stand gehouden. Ik zeg letterlijk in stand gehouden. Dat betekent namelijk dat het wat gedateerd is. Het moet nodig, moet het gerenoveerd worden. Het gebouw moet gerenoveerd worden. Ze moeten nodig een vervanging van de inventaris overgaan. Er moet ook het nodige aan gebeuren qua presentatie, qua uitstraling. Het is allemaal bedoeld om straks een proces van verzakelijking in te kunnen zetten. Theater, en dat zal u wel bekend zijn, is natuurlijk van beperkte omvang. Het heeft best een goede uitstraling in ons gebied. Maar het is van beperkte omvang. En als u kijkt naar de back-office, die is dermate klein. Dat op het moment dat de mensen eventjes een dag ziek, zwak, misselijk zijn, moet zelfs de telefoon wordt niet meer aangenomen, want zo erg is het al. Nou, geef ik al aan dat bij het theater dus een knelpunt ligt. Bij het cultuurbedrijf Muziekcentrum. Het cultuurbedrijf bestaat uit twee poten. Het Muziekcentrum en de musea. Het museum, laat ik het zo zeggen. Museum Schokland. Met name bij het Muziekcentrum is eigenlijk het sprake van hetzelfde. Dat is natuurlijk de muziekschool, maar ook het Centrum voor Culturele Vorming en de projecten die daar, de cursussen die daar gegeven worden. Dat is een wat schools karakter. Daar mag ook best wel wat frisse wind eens doorheen waaien. Wij denken, dat kunt u ook terugvinden in het ondernemingsplan, het business case zoals dat zo mooi heet, dat we daar een flinke slag kunnen maken als we die twee in ieder geval bij elkaar voegen. Plaat ik nog niet over de derde component, dat is het museum. Museum op zich, dat is best een goed museum. U heeft misschien van de week in Oproep Flevoland gezien wat het Museum Oude Nieuwe Land presteert. Nou, wij presteren vele malen beter qua bezoekersaantallen. Maar de museumfunctie staat wel wat onder druk. En het is dus de vraag van hoe lang kan je dat nog volhouden. En ook daar hebben we gezegd, als we dat nou eens proberen op één hoop te gooien, dan kunnen we een aantal slagen maken. Bijvoorbeeld eens kijken naar gezamenlijke huisvesting bij theater en muziekcentrum. Bijvoorbeeld, het staat ook allemaal in de nota, dus ik zal niet uitgebreid erop ingaan, maar waar het eigenlijk op neerkomt, het is dat zo'n traject, want we praten over een privaatrechtelijke stichting, die moet samen gaan werken met het publiekrechtelijk orgaan, namelijk onderdeel van de gemeente. Dat vergt studie naar de rechtspositieregelingen. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat op een fatsoenlijke manier? Betekent dat je moet zorgen dat die mensen met elkaar kunnen samenwerken, op dezelfde lijn zitten, rechtspositie in beeld gebracht moet worden, dat frictiekosten in beeld gebracht moeten worden. We hebben ook in het verleden, daar is nog een ander budget voor beschikbaar gesteld, is gekeken naar de huisvesting, muziekcentrum samen met het theater, maar dan in het beoogde centrum. Dat heeft ook geld gekost. Nou, dat soort trajecten is allemaal meegenomen nu in een totaal plan. En ik heb dus goede hoop dat wij in juni tot een definitieve afronding kunnen komen. U zegt zelf van wanneer kunnen we nou zelf aan de slag? Nou, tot en met juni verwacht ik dat absoluut niet. Want dat is de bedragen die wij nu beschikbaar hebben. En waar door Benjamin Kodelstra aan wordt gewerkt, aan al die trajecten. We hebben ook, dat staat ik in het stuk ergens, quick wins. Hè. Dat betekent dat we bijvoorbeeld al op korte termijn, en dan kom ik bij die intentieverklaring die we hebben afgesloten met het theater. Daar hebben we gewoon gezegd van nou, wij hebben wat gesnuffeld aan elkaar. Het lijkt dat zowel het theater als wij meer waarde zien in de samenwerking. We hebben een convenant. Een convenant is een lichte vorm van een overeenkomst, zoals u weet. We hebben een convenant afgesloten en we proberen samen tot één beleid te komen. Halen daar nu al synergievoordelen door bijvoorbeeld die telefoon, wat ik u net noemde. Door bijvoorbeeld, u weet dat de directeur van het theater werd op een gegeven moment weer vervangen door een nieuwe directeur. Meneer Koolstra, die heeft het geholpen met bijvoorbeeld de seizoenvoorbereiding. Wij stemmen ook nu het beleid af. We proberen ook alle zaken wat op elkaar af te stemmen. Zodat we dus daar maar nu al synergievoordelen mee halen. Dus zonder resultaat, meneer Van der Beek, nee, we zijn net iets te vroeg. Wij denken dat er nu al resultaat zichtbaar is. Wanneer is go-in-or-go moment? En wat is dan de consequenties? Nou, ik denk dat het go-in-or-go moment, ja, ik denk dat dat in mei, juni zal zijn, dus voor de zomer. Het hele traject moet namelijk eerst helder en duidelijk zijn. En we hebben natuurlijk bij samenwerken, heb je altijd te maken met frictiekosten. Kosten gaan voor de baat uit, zullen we maar zeggen. Wanneer zijn het onomkeerbare besluiten? Dan verwijst u naar wat wethouder Schutte heeft gezegd. Nou, er zijn nog steeds geen onomkeerbare besluiten genomen, want formeel is het nog steeds, zijn het nog steeds twee organisaties die gewoon volstrekt los van elkaar staan. Alleen inhoudelijk wel met elkaar samenwerken. Dus er is nog niets aan de hand. Als we zeggen van, nou, we blazen het af, tot slot. Ja, dat betekent dat we alle investeringen en alle kosten die we hebben gemaakt, dat we dat door het putje gooien. En dat is doodzonde. Ik denk dat we namelijk op de langere termijn gewoon dit zonder meer terugverdienen. Want wij zien de voordelen wel degelijk zien zitten.
Mevrouw Blokhuis.
Ja, nou, ik ben blij om te horen, want zoals ik het las in de memo, was er een extra nieuwe vervolgopdracht bovenop de twee opdrachten die we al hadden gedaan. Maar dat is dus niet zo, daar ben ik blij om. Dat u dat heeft weg kunnen nemen. Wat ons blijft verbazen is dat vanaf januari 2013 tot en met nu, we nu niet inmiddels meer mei, zoals in die memo staat, maar u zegt nu juni, dus 6 maanden zo'n beetje, of mei, juni, maar dat je 5-6 maanden uit de pas loopt. Vanaf het moment dat we in april zeiden, we ronden het in december 2013 af. In juni zeiden we ronden het in januari 2014 af. En nu zeggen we, het wordt mei, juni 2014.
Ja, mijn excuus. Ik kan niet voor mijn voorganger praten. Ik weet niet wat daar concreet is toegezegd. Maar ik weet wel dat er heel hard gewerkt wordt. En ik weet wel, om er even in gedachten te brengen, wat ik net zei. We hebben privaatrechtelijke mensen, die hebben een pensioenrechten. Maar we hebben ook publiekrechtelijke mensen, die vallen onder AWP. Gaat u maar eens eraan staan om die twee organisaties in elkaar te schuiven en daar goede afspraken mee te maken. Dat doe je niet even 1, 2, 3. En dat moet heel zorgvuldig, want je praat wel over belangen van mensen.
Bedankt voor de beantwoording, wethouder. Dan sluit ik hierbij dit deel van de vergadering. Dan gaan we om 9 uur weer verder.